voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Hosea 2. Hosea 2. De zingen psalmen zijn psalm 95 vers 4. Psalm 1 vers 1, 2 en 3. Psalm 119 vers 60. En psalm 95 vers 5. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Hosea 2. En de te zingen psalmen zijn psalm 95 vers 4. Psalm 1 vers 1, 2 en 3. Psalm 119 vers 60. En psalm 95 vers 5. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, in de naam van die God, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort om met elkaar te zingen uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn volk van Zijne heerschappij. En wat daar verder volgt in Psalm 95, het vierde vers.
Thank you.
gemeente, de Heer zal deze morgen tot ons spreken vanuit het Oude Testament. En wel de profetieën van Hosea. En daarvan het tweede hoofdstuk. En misschien een klein beetje als context in Hosea 1. Moet Hosea als profetische daad, dus hij moet niet eerst gaan preken. Maar hij moet eerst iets gaan doen. Hij moet gaan trouwen met een hoer. En daarmee wil de Heer het volk laten zien wat het volk nu doet. Namelijk geestelijk overspel bedrijven. Met iemand die hun God niet is. En dan krijgt Hosea en Gomer krijgen samen 3 kinderen. En bij al die 3 kinderen, hun namen betekenen iets van een oordeel. Eerst Israël. En in de naam van Israël betekent eigenlijk het gaat van de zegen naar de vloek. En dan Lo-Ruhama. Ik zal me niet meer over u ontfermen. En Lo-Ami, u bent niet meer mijn volk. 3 kinderen. En een huwelijk. Alles als beeld hoe het volk Israël van de Heere vandaan gegaan is. En daar gaat het dan nu in hoofdstuk 2 verder. Dus de schriftlezing Hosea 2. En dat lezen we in zijn geheel. Maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Twist tegen jullie de moeder, twist, omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen, opdat ik haar niet naakt uitstropen en zette haar als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken haar als een woestijn en zette haar als in een dorre land en doorde haar door dorst. En mij haar kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want hun lieden moeder hoereert, die hen lieden ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want zij zegt: Ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom, zie, ik zal uw weg met doornen betuinen, en ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen: Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en het most en de olie gegeven heb en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb dat zij tot in Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen haar boelen, en niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zegt, deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben. Maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte des velds zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen der Baals, waarin zij dien gerookt heeft, en zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft mijne vergeten, spreekt de Heere. Daarom, zie, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn, en ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen, als in de dagen haar jeugd, en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult, mijn man, en mij niet meer noemen zult, mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen, en zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond maken, voor hen maken, met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal den boog en het zwaard en een krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult den Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mitsgades den most en de olie, en die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien. Ik zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God.
Gemeente, Job zegt in Job 10 vers 2, ik zal tot God zeggen, verdoem mij niet. Doe mij weten waarover gij met mij twist. Het is alsof Job zegt, Heere, veroordeel mij niet. Heere, wilt u mij verklaren waarom u met mij twist? Waarom ik deze weg moet gaan? En we weten allemaal, kinderen, Job moest een weg gaan en de Heere ging een weg met hem die wij niet kunnen begrijpen. Maar wat doet Job? Job keert daarmee terug naar de Heere, de enige goede weg. Want gemeente, als de Heer ons tegenkomt in het leven, dan heeft dat een doel. Want de Heer wil dat wij ons zouden verootmoedigen. Dat wij zouden buigen. Dat wij aan zijn voeten zouden neerkomen. Maar, vraagt zich misschien af, als ik dat nou niet doe. Nou, daarover gaat het vanmorgen. In Hosea 2. De versen 1 tot en met 12, een tegendeel. Als wij ons niet verootmoedigen, als wij niet buigen, dan komt God ons tegen met zijn oordelen. Gemeente, daarover willen we vanmorgen met u stilstaan. Onder Hosea 1 tot en met 12 heb ik geschreven, de ontrouw uitgetekend in het komende oordeel. Dus de ontrouw van Israël, en vul uw eigen naam maar in, uitgetekend in het komende oordeel. Ten eerste een waarschuwing voor het oordeel. En ten tweede de uitwerking van het oordeel. Dus ten eerste een waarschuwing voor het oordeel, die vinden we in de versen 1 tot en met 3. En dan de uitwerking van het oordeel in de versen 4 tot en met 12. Maar we gaan er eerst van zingen. Uit Psalm 1. Zo'n bekende psalm, welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, doch nederzit, waar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar zeren werd blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Want hij zal zijn, gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij eenen stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Over wie gaat dit? Het gaat over Gods kinderen vanmorgen. Dat zingen we graag, hè, deze verse. Maar nu vers 3. Over wie gaat dat? Het gaat over alle andere gemeenteleden. Gans anders is het met hem, met haar die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verdervend komen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard, zal niet bestaan waar het vrome volk vergaat. Zult u daarom denken als u dat zingt? Psalm 1, vers 1 tot en met 3. Gemeente, in Hosea 1 kunnen we dus lezen dat Hosea moet trouwen met Gomer, een hoer. Dat hij kinderen met haar krijgt. En nou opent hoofdstuk 2 vers 1 met twist tegen uw liedermoeder, twist omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Nu wordt deze vrouw aangesproken. En in deze vrouw Israël. En in haar kinderen Israël. En wat zegt dan de Heere? Twist. Ten diepste zegt de Heere, ik ga een rechtszaak met u aanspannen. Een gericht. Zoals de Heere dat zegt in Jesaja 3. De Heere stelt zich om te pleiten. En hij staat om de volken te richten. En waarover gaat het dan? Over Gomer. Omdat zij mijn vrouw niet is. Hoe komt dat? Hosea was toch getrouwd? Met Gomer? De Heere had zich toch aan Israël verbonden. Als een man aan zijn vrouw door het verbond. In de woestijn. Ja, maar ondanks dat huwelijk, ondanks dat verbond, is daar dat overspel geestelijk. En daarom kan het niet langer zijn dat ik haar man ben. En wat nog meer, wat moet ze doen, wat wordt er geëist? Ze moet haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. O gemeente, het is verschrikkelijk. Het geestelijke overspel heeft een diepe breuk veroorzaakt tussen God en zijn verbondsvolk, tussen Hosea en Gomer. Is het huwelijk dan helemaal verbroken? We zullen dat gaan zien als de Heer het geeft. Nee, niet helemaal. En Hosea gaat zo'n diepe weg om Gomer terug te krijgen. De Heere gaat met Israël zo'n diepe weg om Israël terug te kunnen krijgen. Hij geeft de mogelijkheid tot inkeer. Maar dan moet er wel iets veranderen. Laat ze haar overspelen, hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Alles wat in het leven van deze Gomer doet denken aan haar overspel. Haar hoererijen van haar aangezicht, het lonken, het verleiden met de ogen. Haar overspelerijen van tussen haar borsten. Matthew Henry zegt, dat zijn de heimelijke, de verborgen zonden die niet zo openbaar en publiek zijn. Het moet weg. Zo moet Israël radicaal breken met de afgodendienst. Gemeente. Zou het ook over ons kunnen gaan vanmorgen? Zou de Heere dit vanmorgen ook tegen ons kunnen zeggen? Laat je hoererij van je aangezicht en je overspelerijen van tussen je borsten weggedaan worden. Nou, wie zo zegt iemand, maar ik heb geen afgoden. Nee. Ik wou je net vragen of je een lijst wilde maken van je afgoden. Wat in ons leven is belangrijker dan de Heere? Waar loopt je mond nou elke dag van over? Daar zit je hart vol van. Als je dat nou eens op zou schrijven, gemeente. Waar zou dan de Heere komen op die lijst? Dan voel je wel aan, ook mijn leven, zelfs Gods kinderen na ontvangen genade moeten zeggen, oh, ik heb nog zoveel van de wereld dat zo vaak belangrijker is, dat mij meer tijd, dat meer tijd van mij krijgt dan de Heere. Gemeente, dan gaat het niet alleen over de dingen die je buurman ziet. Of die je man of je vrouw of je vader of je moeder zien, kinderen. Nee, gaat het ook over die heimelijke zonden. Die gebeuren als het ware achter een gesloten deur. Of daar waar niemand het ziet. Wat dien je? Wie dien je? Is het gekomen, gemeente, tot een breken met de zonde? Kinderen, zien jullie dat in het leven van je ouders? Zien jullie dat papa en mama een zo andere manier van leven hebben dan dat ze ooit tevoren gehad hebben? Omdat ze de zonde uit het huis hebben proberen weg te doen. Omdat ze op andere manier over de Heere zijn dienst praten. Het is niet Bijbel lezen en de Bijbel dicht en we gaan weer verder. Nee, er wordt over gesproken. Je hoort het elke keer dat papa voorgaat in gebed. Dat hij worstelt om jouw ziel en om jouw behoud. Ouders, wat zien jullie daarvan in het leven van jullie kinderen? Zie je die radicale omkeer in het leven van je kinderen? Omdat God in het leven gekomen is. En de zonde niet meer aan de hand gehouden kan worden, want zonde is zonde geworden en schuld is schuld geworden. O gemeente, wat houden we nog aan de hand waarvan we weten dat het met God niet samen kan gaan? Ik las eens een heel mooi beeld. Je kan je hart vergelijken met een pakhuis vol kamers. En als je nou de Heere mag vrezen, zou je kunnen zeggen, dan heb je met eerbied gesproken, die hele sleutelbos van al die deurtjes in je hart en je ziel heb je aan de Heere gegeven. Hij heeft toegang tot alle hoeken en gaten van je bestaan. Of toch niet? Heb je nog bepaalde ruimtes, willens en wetens voor de Heere afgesloten, omdat je daar zelf koning wilt blijven? Dat je je boezem zonde maar niet van de hand wilt doen? Mag de Heere met eerbied gesproken die hele sleutelbos van je hart hebben, om al die deuren te openen? En in al die kamers heerschappij te voeren, zeggenschap te hebben. Gemeente, wat een wonder. Als dan die deuren open gaan en die walgelijke stank van onze zonde en ongerechtigheid komt naar boven. Dat God dan niet zegt, ik maak er een eind aan. Ik verbreek die band en ik kom er nooit meer op terug. Nee, de Heere gaat ook met ons. En dat betoont hij doordat u vandaag in de kerk zit. Nog die extra mijl. Hij is bezorgd om je ziel. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Als de Heer u dan nou vanmorgen zo tegenkomt misschien. Door zijn woord. Waarom doet hij dat? Omdat hij je behoudt. Op het oog heeft. Want weet u, toen de Heere in de doop een verbond met u maakte, eiste hij ook uw gehoorzaamheid. Heeft het recht op je gehoorzaamheid, het recht op je hele leven. Maar als je Gods verbond breekt, dan staat ook een verbondstraf op. En die is ondraaglijk. Want wat is dat? Dat is die eeuwige, eeuwige rampzaligheid, gemeente. Dat is de hel. En dan wordt het oordeel verder toegelicht. Opdat ik ze niet naakt uitstropen en ze zetten als den dagen toen ze geboren werd. Ja, maken ze als een woestijn en zetten ze als een dorland en doden ze door de dorst. Naakt uitstropen. Zetten als op de dag als je geboren bent. Nou, niemand wordt geboren met kleren. Naaktheid. Sinds wanneer is naaktheid schande? Sinds het paradijs, sinds de zondeval. Daarom is hier naaktheid ook een beeld voor schande, schaamte, kwetsbaarheid. En natuurlijk gaat Hosea Gomer hier niet letterlijk naakt uitkleden. En hem naakt in de tuin zetten als het ware, ten overstaan van alles en iedereen. Maar het is hier het beeld voor wat God zal doen met Israël. Israël zal een diep vernederende straf ondergaan. Gods verbondsvolk wordt uit het land van de belofte weggevoerd. Naar Babel, naar Assyrië. Gods verbondsvolk zal gescheiden worden van de bediening van de verzoening van de tempel en het altaargemeente. En ik zal mij haar kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Moet je voorstellen, het beeld. Een vader die tot zijn kinderen zegt, ik zal mij niet over je ontfermen. Wat is ontfermen? Het Hebreeuwse woord voor ontfermen komt bij baarmoeder vandaan. Nou, wat doe je als het goed is? Een moeder met een zwangerschap, die geeft alle liefde, alle zorg, alle aandacht en warmte die ze heeft, alle beschutting en bescherming aan dat ongeboren leven in haar baarmoeder. Maar nou zegt de Heere tegen Israël, die zorg, die moet je gaan missen. Want jullie hebben volhard in de zonde. O gemeente, wat is Israël zonder de Heere? Wat is Israël zonder de Heere? Wat heeft Israël zonder de Heere? O, het is zo duidelijk. Vanuit hoofdstuk 1 naar hier. Lo Ruhama, niet ontfermd. God geeft zijn ontferming niet meer. Een moeder kan ontzettend teer ontfermen, maar God overtreft dat. De Heer zegt, ik neem het weg. Lo Ami, niet meer mijn volk. Een breuk is zo getekend, zo diep. O, het goddeloze Israël kan niet langer een ontvanger zijn van Gods ontferming, gemeente. Want het is onheilig, onrein. Gemeente, wat zien we hierin? Dat God onze zonde niet ongestraft kan laten. Niet eindeloos ongestraft. Het lijkt soms wel zo, hè, kinderen, jongelui. Misschien zeg je, ik ben al 18. En de laatste 2 jaar doe ik net waar ik zelf zin in heb. Elk feest wat er te doen is, daar ben ik er. Elk weekend bezat ik mij. Elk vrij moment dat ik heb, besteed ik aan mezelf en aan de wereld. En dan lijkt het dat de Heere niks doet. Gaat goed. Maar de Heere laat het niet ongestraft. Echt niet. Je ziet het hier. Probeer maar op te letten wat de Heere doet. Zelfs in het leven van Gods kinderen kan het wel eens lijken dat de Heere de zonde niet ongestraft laat. Mensen denken dat wel eens, ja, maar Gods kinderen worden niet gestraft voor hun zonde. Oh nee. Ze ondergaan zeker de lichamelijke dood als de Heer Jezus niet eerder terugkomt. Dat is een gevolg van de zonde. Maar weet je wat de Heer gedaan heeft? Die heeft nou al hun zonden gestraft aan zijn lieve Zoon. Hun zaligmakende Heer Jezus Christus. De zonde blijft nooit ongestraft. Of ik moet ze zelf dragen. Of mijn zaligmaker Jezus Christus zal ze dragen. Gemeente, de Heer laat mensen die bij het woord opgroeien nooit ongewaarschuwd verloren gaan. En ze kregen bij de profeet Hosea beeldend onderwijs. De mensen zullen erover gepraat hebben. Een profeet die met een hoer trouwt. Zijn roepstem. En als Hosea dan een van zijn kinderen ging roepen op straat omdat ze moesten eten, Lo Ruhama. Dat wist hij wel, een buurman vroeg, maar Hosea, wat betekent dat toch? Ja, God zal zich niet meer over u ontfermen, buurman. Dat betekent het. Roepstemmen. En hoeveel roepstemmen hebben wij niet gehad, gemeente? Hoeveel namen zijn er al afgelezen in de gemeente van Vriezenveen? Van hen die ons lief en dierbaar waren en er niet meer zijn. Maar wat kun je eraan wennen, hè? Hoe heeft de Heer misschien gesproken door een ernstig ongeluk? Hoe heeft de Heer je misschien onverdiend rijk gezegend, opdat je zou zien, het zijn de goedertierenheden des Heeren? Gemeente, roepstemmen. Maar de Heer blijft niet eindeloos met roepstemmen en waarschuwingen komen. Want als hij dan op een gegeven moment wel doortrekt met zijn oordelen, ze zullen zo zijn, gemeente, zo erg als het zal zijn, dat je naakt in de woestijn zult zijn, zult verdrogen van dorst. Zo verschrikkelijk Maar dat weet je dan ook op voorhand. Ik kan nooit zeggen, ik heb het niet geweten. Gemeente, zul je nou straks in de eeuwige rampzaligheid werkelijk met dubbele slagen geslagen moeten worden, omdat je de weg geweten hebt en die niet bewandeld hebt? Gelooft u dat? Dat dat waar is? Ik zeg het niet, het zegt het woord, zegt het. En wat het woord zegt is de waarheid, gemeente. Volhard dan toch niet, gemeente, in uw ongeloof. We hebben het net gezongen. Verhard u niet, maar laat u lijden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord toch door genade. Wat denkt u, gemeente, hoe lang zou de Heer nog geduld met u hebben? Wat verwacht u? Als we elkaar nu één op één zouden spreken, wat zou je dan tegen me zeggen? De Heer heeft nog een dag geduld met me, nog een week, nog een jaar geduld met me. Oh, ik verwacht eigenlijk nog wel tot mijn 80ste. Heb je recht op dat geduld? Heb je dat geduld verdiend door je leven? Gemeente, als de Heer je nou wegneemt, als er nou vandaag sterven wordt en God ontmoeten, voor de rechterstoel staan wordt, heeft God dan onrecht gedaan? Heb je het dan niet geweten? Heb je dan niet genoeg tijd gehad? Oh nee, God doet dan geen onrecht. Op Psalm 92, misschien heb je het vanmorgen nog wel gelezen aan tafel, eindigt ermee: en in hem is geen onrecht. Dat ligt in mij. En nou in onze tweede gedachte, de uitwerking van dat oordeel. Want een liedermoeder hoereert, dus we zijn weer terug bij Gomer, die hen ontvangen heeft, handelt schandelijk, want zij zegt: ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. We zijn hier als het ware in de gedachtewereld van Gomer. En wat zegt Gomer? Ik zal mijn boelen, ik zal degene met wie ik overspel bedrijf, zal ik nagaan. Dat is actief handelen. Ik ga erop uit, heel bewust. Het beeld van het volk Israël, wel bewust gaan ze naar de afgoden. Maar wat zegt de Heer daarover? Dat is schandelijk handelen. God spreekt zijn veroordeling daarover uit. En dan moet je opletten. Wat geven deze afgoden haar? Wat geeft die mannen met wie Gomer overspel doet? Met wat geven ze haar? Brood, water, wol, vlas en olie. Wat wil dat zeggen? Eten, de mogelijkheid om dat klaar te maken. Drinken en kleding. Hou dat vast. Kom ik namelijk zo op terug. Maar als u nou even meekijkt naar vers 7, wat zegt dan de Heere? De Heere zegt: ik heb haar dat gegeven. Maar zij zegt: het is mijn brood. O gemeente, ziet u hoe ver het volk van Israël bij de Heere vandaan is. Ze onderscheiden de zegeningen die God geeft niet eens meer. Maar verwachten die zegeningen van de afgoden. Een zegen die de Heere beloofd heeft, lees maar naar in Deuteronomium 28. Die de Heere beloofde bij gehoorzaamheid. Overvloed op het land, overvloed in het leven, overvloed in de baarmoeder, noem allemaal maar op. De Heere wil het geven bij gehoorzaamheid. Maar zij zeggen: ik heb het gekregen van de afgoden. O gemeente, wat is de diepte van de val hier getekend? We verwachten van de afgoden de zegen die de Heere geven wil. En daarvoor, daar geven we onze ziel en eeuwige zaligheid geven we ervoor. U zegt: ik begrijp het niet. Wat bedoelt u? Nou, dat wat God voor niets wil geven, moet jij soms alles voor geven. Namelijk je levensbehoud, je ziel. Ik zal een voorbeeld noemen. Wat wil God geven? De Heer heeft gezegd: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, eten, drinken en kleding, zullen u toegeworpen worden. Zondag 10. Uit zijn vaderlijke hand mag het mij toekomen. Maar als je het nou verwacht van jezelf, van je afgod, want misschien stond er net bovenaan je lijstje wel geld, ben je de hele dag bezig met geld. Dan geef je voor dat geld je ziel op. God wil je alles geven wat je nodig heeft. Van hem is het zilver en het goud. Andere tekst zegt het vee op 1000 bergen. Hij wil het je schenken. Voor niets. In een leven van afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan hem. Maar als je nou op je geld vertrouwt, dan verlies je je ziel. Of je verzekering kan ook nog. Als ik maar gedekt ben voor alles. Maar niet hier in de misloop, maar niet daar iets tekort kom. Wat belooft de Heer? Dat niets, maar ook niets mij tekort zal komen. Wat beleid ik in zondag 10? Dat ziekte en gezondheid, leven en dood, wat ook allemaal niet, uit zijn vaderlijke hand mij toekomt. En wat doe ik? Ik ga het met mijn geld organiseren, mijn afgod. Maar met het gevaar dat ik mijn ziel zal verliezen. Dus nogmaals, we verwachten van de afgoden de zegen die de Heere geven wil. Daardoor geven wij misschien wel alles. En God wil het geven voor niets. Daarom ziet, ik zal haar weg met doornen betuinen. En ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. Gemeente, regelmatig in Hosea 2, en misschien hebt u het nu al, is het heel lastig om aan te geven. Wie wordt hier nu direct aangesproken? Is dat nu Israël of is dat nu Gomer? Dus ik probeer het maar zoveel mogelijk samen te houden. Maar we kunnen ons hier niet voorstellen dat Hosea Gomer in een soort omheining zou plaatsen, met doornen eromheen. Maar wat is dan wel hier het beeld? Wel dit. Zeer aannemelijk dat het hier bedoeld wordt dat de Heere de wegen van zijn volk Israël gaat afsnijden. Dat hij het onmogelijk gaat maken dat het volk naar de afgoden gaat. Om daar zogenaamd hun brood, hun water, hun wol, hun vlas en hun olie te halen. De Heer zegt, ik zal uw weg met doornen betuinen. Ik zal ze geven dat ze haar paden niet zullen vinden. Wat laat ons dat zien? Het was niet zomaar één keer dat dit volk een afgod ging bezoeken. Naar de afgodstempels ging. Om in het beeld van Gomer, het was niet maar één keer dat deze vrouw uit zwakheid in zonde viel. Nee, een pad, een weg. En kinderen, wanneer ontstaat er een pad? Door het gezon. Als je maar vaak genoeg heen en weer loopt, dan slijt het gras weg, de wortels eruit en wordt het een zwart pad. En dat verdiept zelfs onder het maaioppervlak. Het is een pad en een weg die wordt gemaakt. Daar steek je inspanning in en doe je moeite voor. Dus het is iets dat veelvuldig gebeurt. Maar de Heer zegt, ik ga het onmogelijk maken. Ik ga het onmogelijk maken dat je nog uit kunt breken. O gemeente, dat zondepad. Het is een pad met doornen. Een pad waarin je zult verwonden. Vraag Gods kinderen vanmorgen maar. Vraag maar hoe ze genoten hebben van de zonde. Zeiden ze, ja, dat heb ik gedaan totdat God in mijn leven kwam. En toen ging ik pas zien hoe verschrikkelijk de zonde was. Hoe ontzaglijk veel smart ik God ermee gedaan heb. En nu heb ik die doorn van die zonde haakt in mijn vlees. Tot op de dag van vandaag. Want God heeft het wel vergeven. En is het wel vergeten. En heeft ze achter zijn rug geworpen. Maar ik ben niet vergeten. Denk je dat Paulus het ooit vergeten is? Dat hij de gemeente van God vervolgd heeft. Dat hij er een vermaak in had dat Stefanus gedood werd. De zonde. De zonde die je nooit gedaan hebt, hoef je ook nooit verdriet over te hebben. De zonde die je nooit gedaan hebt, kan de duivel ook nooit later inwerpen. Je zegt, ja, maar dat zegt me zo weinig. Nou, vraag Gods kinderen maar. Hoe diep smartelijk het soms kan zijn dat die duivel die hele vuilnisbelt als het ware weer naar binnen kiept van je zonde. En dan word je er weer aan herinnerd. En dan probeert hij weer een weg te drijven tussen God en tussen je ziel. De zonde die je niet gedaan hebt, hoef je ook nooit te bewenen. Gemeente, God heeft zijn wet niet voor niets gegeven. Hij gaf zijn wet als een veilige muur om je leven heen. We hebben het met Adam en Eva beter gedacht om door die muur heen te breken. En het werd onze dood. O gemeente, is je pad door de Heere al omtuind met doornen? Heeft de Heer het al onmogelijk gemaakt om die zonde te gaan doen? Heeft hij je aangeraakt door zijn Heilige Geest, je aan jezelf ontdekt, je in de engte gebracht, alle wegen afgesneden, is overal de dood opgeschreven. Omdat het niet samengaat met God, heeft hij de brug naar de wereld al voor je opgehaald. Gemeente, je ziet het bij die verloren zoon, wat wij noemen de verloren zoon, zo duidelijk terugkomen. Wat is er wat nodig om die jongen in de engte te drijven? Eerst moet zijn geld opraken. Toen kwam nog niet de herinnering aan zijn vader terug. Toen een hongersnood. Ook toen nog niet. En dan gaat hij zich zo verlagen dat hij gaat werken voor een heide. En dan, als daar die hongersdood komt, dichtbij komt, pas dan. Dan komt hij tot zijn hart, komt hij tot inzicht en dan gaat hij zien, oh, die huurlingen van mijn vader hebben het zoveel beter dan ik ben. U zegt, maar doet de Heer dat dan altijd, dat hij je zo alle wegen afsnijdt? Maar sommige mensen hebben dat nodig. Anderen worden zo in de kerk, onder de prediking van het woord, als het ware in het hart gepriemd. En die zullen het dan ervaren. Dat het leven wat ze voordien hadden niet meer samengaat met hun leven met de Heere. Uiteindelijk zal de Heer het altijd naar dat punt brengen. Dat jij moet gaan buigen voor en onder God. God moet gaan erkennen als rechter. God moet gaan vrijspreken. In zijn oordeel over jouw leven. God rechtvaardigen. Hopen we vanmiddag nog iets meer van te zeggen als de Heer het geeft. En toch, kijk, en dat tekent nou de mens. En toch. En toch, zij zal haar boelen nalopen. Dan zegt de Heer, ik heb die weg van het volk Israël geprobeerd om die te omtuinen. Ik heb er alles aan gedaan. Ik heb mijn profeten gezonden. Ik heb mijn oordelen gegeven. En dat onbekeerde hart blijft maar dat geestelijke overspel doen. Maar ze zal ze niet aantreffen. Ze zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan nu. Wat doet de Heer? De Heer zegt, ik zal het onmogelijk maken. Dat zeiden we net al. Maar ik zal geven, als ze dan alsnog gaan zoeken, dat ze niks zullen vinden. En dan lijkt het dat Gomer, dat Israël tot inzicht komt en zegt, wacht even. Dit gaat zo niet goed. Ik keer terug naar de Heer. Maar, nog zo'n trek uit geestelijk leven. Nou denkt Gomer, nou denkt Israël, dan moet ik het maar weer goed gaan maken. Maar dat was nou onmogelijk. Onmogelijk. Een overspelige echtgenoot kan op geen enkele wijze zelf het huwelijk herstellen. Het is alleen bijzondere weldaad van de benadeelde partij die het herstel kan bewerken. En daarbij was het van Gomer hier ook niet een onmogelijke, maar ook een oppervlakkige keuze. Het gaat om de goederen, zullen we in vers 7 zien. Dus de enige oplossing voor Gomer, voor Israël om terug te keren, is Gods oneindige barmhartigheid, hopend op zijn genade en ontferming. Dat zie je ook zo terug bij de jongste zoon. Wat had die jongen nou zijn vader aan te bieden toen hij terugkeerde? Kon hij dat met zijn vader weer goedmaken? Onmogelijk. En dat had de jongen ook diep beseft. Want hij zei toch niet voor niets. Hij zegt niet van, mag ik weer uw kind zijn? Mag ik weer uw zoon zijn? Nee, maak mij maar een huurling. Het laagste van het laagste dat maar denkbaar was. Daarmee ben ik tevreden. Gemeente, wij kunnen het zelf met God niet meer goedmaken. Dat is nou het diepe gevolg van onze zonde. Dat is nou het diepe gevolg van die breuk die er ligt tussen God en je ziel. Je kan hem niet zelf overbruggen. God moet dat doen. Want brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Daarom hebben we hem zo nodig die zei, zie ik kom. Want de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Gemeente, dat betekent niet dat u nou moet stilzitten en denken van, ja, maar ik kan toch niet goed maken. Nee, want er ligt een eis bij u. Bekeert u. Er ligt een eis op uw gemeente. Gelooft zijn heil. Een troostrijk woord. U zegt, ik kan het niet. Weet de Heere dat ook. Heb je dat ook tegen de Heere gezegd? Is dat nou de nood waar je s'nachts niet van slapen kan? Heere, u eist van mij bekering. U eist van mij geloof. Maar ik kan het niet. Schenkt u het mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Ga naar het zevende vers. En zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb. En haar het zilver en het goud vermenigvuldigd heb. Dat zij tot een Baal gebruikt hebben. Gemeente. Een eerlijke reactie van de Heer, maar wel pijnlijk. Ze bekennen het toch niet. Ze zien het toch niet dat ik het hun alles gegeven heb. Ik heb jullie als verbondsgod alles gegeven, maar je hebt het niet op waarde geschat. Je hebt het niet gewaardeerd. Je dacht het elders beter te hebben. Je dacht het van de afgoden te kunnen krijgen en het daar goed mee te hebben. Erger nog, gemeente. Erger nog, ze hebben het zilver en het goud, dat heb ik vermenigvuldigd, zegt de Heer. En zij hebben het gebruikt voor de Baal, voor de afgodendienst. Ze hebben er afgoden van gemaakt. Dat is wat? De zegen die God geeft, misbruiken tegen God. Doen wij dat ook? Of komt dat bij ons niet voor, omdat wij naar de kerk gaan? Mag ik u een vraag stellen? Waar gebruikt u de zegen van gezondheid voor? De zegen van adem. De zegen van licht in de ogen, van geld in je portemonnee. Gebruik je die voor? Van wie anders heb je die gekregen dan van de Heere alleen? Of denk je dat je het zelf hebt bewerkt? Gemeente, als je denkt dat je iets verdiend hebt, heb je het mis. Want er is maar werkelijk één ding, en ik zeg het niet uit hardigheid, maar wel om eerlijk met u om te gaan. Er is maar één ding wat ik heb verdiend. Er is maar één ding waar ik mijn best voor heb gedaan. Weet je het al? Dat is de eeuwige rampzaligheid. Daar heb ik voor gekozen. Daar heb ik voor gewerkt. In het paradijs. In Adam en Eva. En alles wat ik boven dat ontvang is enkel genade, gemeente. Oh, we zijn zo rechthebbend in onszelf geworden dat we denken dat we nog wel veel meer verdienen. Maar dat is het enige wat we verdiend hebben. En al het andere is genade. Gemeente, gebruikt u dan de kracht die u van God krijgt om hem te dienen. Of om uzelf, de wereld, de duivel, je afgod te dienen. Zeg eens, als je nou eens wist hè, vandaag, dat je nog 1 uur te leven had, 1 uur. Waar zou je dan je van God gegeven kracht voor gebruiken? Inderdaad, ik hoop dat je allemaal zegt, dan zou ik me de knieën stuk bidden. Niet om daar iets mee te verdienen, maar omdat de Heer het wil schenken door de weg van het gebed. om hem te zoeken, om hem te kennen, om vrede met hem te krijgen. Maar gemeente, u hebt geen uur meer. Want het leven is maar een damp. Er is maar één voetstap tussen u en de dood. Het leven is maar een handbreed gesteld. Ja, dit is een handbreed, maar dit ook. Dus waar zult u dan die door God gegeven kracht vanaf nu voor gebruiken? Voelt u de noodzaak, gemeente, om die aan te wenden voor je ene ziel op weggereis naar de eeuwigheid? Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienend om haar naaktheid te bedekken. We zien het hier verder uitgetekend. De Heer zegt, ik ga nu alles wegnemen. Alles. En haar neerzetten in haar schande en in haar naaktheid. Zij dacht door terug te keren om het alles maar weer terug te krijgen. Maar de Heer zegt, ik ga het wegnemen. Ik ga het wegnemen. Want dat is het gevolg van de verbondsbreuk, van het God vergeten en het God verlaten. En ik zal Israël tot schaamte en schande brengen. We hebben het net al gezegd, honger, armoede, wegvoering. Gemeente, het moet oprecht zijn. De Heere doorzag het misschien tijdelijke berouw van Israël. Ze keerden wel terug, want ze misten de overvloed en de weldaden. Ja, maar waarvoor zou je terugkeren tot de Heere? Om zijn zegeningen of om wie hij zelf is? Als het goed is, toch dat laatste. En ik zal haar dwaasheid ontdekken voor de ogen haar boelen. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. Haar schandelijkheid, haar schaamte, haar naaktheid, het wordt zichtbaar. Iedereen zal het gaan zien, de God van het verbond, de God van Israël. Hij gaat zijn volk wegvoeren. Dat is wat geweest. Denk niet dat mensen niet wisten wat er gebeurd is in de geschiedenis van Israël. Hoe Gods hand die geschiedenis geschreven heeft. Welke wonderen er gebeurd waren. Ten diepste vreesden velen voor de God van Israël, want het is zo'n machtige God. Maar je ziet het. De Heere zegt, ik zal ze publiekelijk tot schande maken. En iedereen zal het zien. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. Gemeente, toen ik daarover aan het nadenken was, toen vloog mij de schrik om het hart. Want als we dat nou eens doorproberen te trekken naar onze tijd. Wat zal de wereld zien van ons, die gedoopt zijn, die een verbondsteken dragen. Als God ons gaat verlaten. Omdat wij hem verlaten hebben. Wat zal de wereld straks zien als je op je sterfbed, op je doodsbed ligt. En het God ontmoeten wordt. Dan lig je daar in je ziekenhuisbedje. Bijbel naast je. De zuster die weet het. Dat is een man, dat is een vrouw die naar de kerk gaat. Want er ligt een Bijbel. En je kruipt door je bed omdat je God moet ontmoeten. Maar niet kunt in grote wanhoop. Wat zullen ze dan zeggen? Heeft hij het dan hierop aan laten komen? De wereldgemeente zegt letterlijk. Als het waar was dat er in de Bijbel staat, had ik geen seconde rust. Maar o, die dodelijke rust, gemeente, in ons leven. We aanvaarden het. En dag als je daarvan eet, zult ge de dood sterven. Ja, het is nou eenmaal zo. Kunt u daar nou mee sterven, gemeente? Dat kan toch niet? Je moet God ontmoeten. Geloof je dat? Dan kun je het er niet op aan laten komen. Want niemand zal er uit mijn hand verlossen, gemeente.
Als je straks voor Gods rechterstoel staat zonder het bloed van de Heer Jezus Christus, kinderen, zonder nieuw hart, dan is er niemand die je uit die handen van God kan verlossen. Dan is het werkelijk waar, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dan is het waar, onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Geloof je dat? Of redeneer je het weer weg? Laten we er eerst voor zingen. Psalm 119, vers 60. Het goddeloze volk verdoet gij als schuim van de aarde. Die zal ik uw getuigenissen vrezen. En wat daar verder volgt in Psalm 119, vers 60. Laatste drie versen. En ik zal doen ophouden haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden, haar sabbatten, ja, haar gezette hoogtijden. Wat omvat nou het oordeel van de Heere? Zal ik het eens doortrekken naar onze tijd, wat de Heer eigenlijk zegt tegen Israël? Ik ga een einde maken aan jullie zondagen, aan je kerkdiensten, aan kerst, aan Goede Vrijdag, aan Pasen, aan hemelvaart, aan Pinksteren. Ik maak er een einde aan. En ik zal ingrijpen. Ik kan het niet langer aanzien dat mijn volk zo diep gezonken is in haar dienst aan mij, de levende God. Het schuurt niet eens meer. Dat er allemaal heidens elementen in de godsdienst zijn gekomen, het raakt het volk niet. En God haat het gemeente. Het is niet de eerste keren dat het volk dit hoort. Ook in Amos zegt de Heer het. En ik haat, ik versmaad uw feesten. Ik vermag uw verbodsdagen niet rieken. Want ofschoon gij mij brandoffer offert, mits gades uw spijsoffer, ik heb er toch geen welgevallen aan. En het dankoffer van uw vette beesten mag ik niet aanzien. Doe het getier van uw liederen van mij weg. Ook mag ik uw luitenspel niet horen. O gemeente, hoe dient u de Heere?
is Bethel een huis God. Of hebt u van God een God gemaakt die het best bij uw gedachten past? Die het meest in overeenstemming is met uw hart en die mij en u de ruimte geeft om te kunnen zijn wie ik ben. En misschien denk je na vanmorgen wel, jongelui, zie je wel, God kan alleen maar tonen. Zie je wel dat ik gelijk heb, God is alleen maar een strenge rechter. Ja, tegen de zonde wel, dat is waar. Maar God heeft zondaren in Christus onuitsprekelijk lief. Want wat is nou Gods toorn? Dat is Gods nee tegen de zonde. En de felheid van Gods toorn laat ons zien hoe groot en hoe diep zijn liefde is, gemeente. Een God die niet toornt, kan ook niet lief hebben. En waar zie ik dat als het ware in een hoogtepunt van de wereldgeschiedenis samenkomen? Op Golgotha. Als ik daar mijn zaligmaker zie hangen aan dat middelste kruis tussen hemel en aarde. Op de plaats waar niemand er meer bij hoort. Al die oceanen van Gods toorn worden daar op zijn ziel losgelaten. Waarom? Omdat hij die kerk, zijn volk, zijn kinderen hier van eeuwigheid heeft liefgehad. In de tijd zou kunnen trekken met koren van goede tierenheid. Omdat hij met hen in gunst en genade zou kunnen handelen. Ja, hun zijn gerechtigheid zou kunnen wegschenken. Daarom heb je toorn en liefde beide nodig. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom. Waarvan zij zegt, deze zijn mij een hoerenloon. Dat mij mijn boelen gegeven hebben, maar ik zal ze stellen tot een woud en het wild gedierte des velds zal ze vreten. Vers 8 zei het al, dat de Heere weg ging nemen, waar het volk op steunde en op leunde, wat ze van de afgoden verwachtten, maar wat God ten diepste gaf. Maar het is diep, gemeente, wat hier staat. De Heere zegt, ik neem de wijnstok en de vijgenboom weg. Ja, het graan, dat groeit volgend jaar wel weer. Maar een wijnstok, een vijgenboom, dat duurt jaren voor die weer een voldoende oogst opbrengen. En dan zullen er niet genoeg mensen zijn. Want God heeft het volk toch openlijk tot schande gesteld. Ze zijn weggevoerd naar Assyrië. Want er is niet genoeg volk, gemeente, om het land te onderhouden en de dieren te verjagen. De wijngaarden, de vijgenbomen, ze worden gesteld tot een bos als het ware. En de wilde dieren wegjagen zal niet meer gaan, want er zijn niet genoeg mensen. Absolute nood en leegte en woestheid en verderf is in Israël op dat ogenblik gekomen. Je ziet het ook terug in Micha 3, daarom om uwentwil zal Sion als een akker geploegd worden en Jeruzalem zal tot steenhopen worden en de berg deze huizes tot hoogten van een woud. Je zou zeggen, als je dat nou hoort, als je dat nou hoort van een profeet en je leeft in Israël, zou dan niet op je blote knieën gaan en God gaan bidden en smeken? Of hij nog in zijn toorn aan zijn ontferming wil denken. Zou je dan niet gaan bidden, Heere? Oh ja, wij hebben het oordeel verdiend. Dat is waar. En uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar Heere, denk aan ons nog in uw gunst en in genade. Dat zouden we denken, hè? En misschien kunnen we het zelfs van dat volk denken. Waarom bekeren ze zich dan niet? Hebben we die vraag al eens aan uzelf gesteld? Want de Heer zegt hetzelfde tegen ons, gemeente. En ik zal over haar bezoeken de dagen des Baals, waarin zij dien gerookt heeft en zich versierd heeft met haar voorhoofdziesel en haar halssieraad. En is haar boelen nagegaan, maar heeft mij vergeten, spreekt de Heer. Wat gaat de Heer doen?
Dat volk dat zich hartstochtelijk heeft opgemaakt in de Baalsdienst. Ze versierden zich ervoor. Een beeld van overspel en verleiding. De Heer zegt, ik kom het bezoeken. Ik zal het straffen. Want het volk heeft mij vergeten. Mij niet in gedachten teruggebracht. Mij vergeten. En wat betekent dat? Alles kwijtraken, zeiden we net. Van huis en haard, van tempel en altaar verstoken zijn. Gemeente, is de pijn en het verdriet in dit laatste vers van vanmorgen niet diep voelbaar? Een misdaad begaan niet tegen een onbekende, een vreemdeling. Nee, binnen de familie zou je zeggen. In het beeld van Gomer en haar kinderen tegen Hosea, hun vader en man. Nee, het is dieper. Een misdaad tegen God de Vader, uw schepper, jouw schepper. Die recht heeft op je gehoorzaamheid. En wij maar hartstochtelijk zondigen. Als de Heer ons geen halt heeft toegeroepen. En ook na ontvangen genade. Hoe kun je uit zwakheid nog weer in zonde vallen? Hij denkt, hoe bestaat het? Hoe kan het samengaan met genade? O gemeente, waar zou u nou de Heer vanmorgen nou van willen beschuldigen? Heb je dit gehoord? Is het voor het wel moeilijk? Dat kan. Maar waar zou je nou de Heer van willen beschuldigen? Dat hij niet genoeg geduld gehad heeft met het volk Israël? Dat niet genoeg geduld gehad heeft met jou en met mij? Met u? Bedenk dan eens wat je verdiend hebt. Weet je nog? Eén ding. Kun je dan de Heer nog van één ding beschuldigen? Heeft hij er dan niet alles aan gedaan? En heeft hij ook vanmorgen dan niet in die oordeelsprediking niet je behoud op het oog gehad, gemeente? Wat ontbreekt er dan aan Gods oplossing, plat gezegd, voor uw probleem? Waarom verkies je de afgoden boven Christus? Gemeente, we gaan besluiten. Met die bekende woorden uit Johannes 3. Dan komen we nog één keer terug. Bij Gods oplossing, met eerbied gesproken met een hoofdletter. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Een wereld, dat is alles wat zich in vijandschap tegen God gekeerd heeft. Dat zijn wij, gemeente. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Luister goed. Want u hebt het al 100 keer gehoord, maar hebt u het echt gehoord? Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, die is al veroordeeld. Dewijl, omdat hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. Amen. Gemeente, we gaan uit Psalm 95 het vijfde vers nu zingen. Verhard u toch niet. Neemt zijn genade ootmoedig aan. Laat Massa, laat Meriba. Laat de geschiedenis van Israël u ten afschrik wezen, waardoor uw vaders ben verzocht, toen alles wat mijn almacht wrocht, hen niet bewoog om mij te vrezen. 95:5. Gemeente, we beëindigen de dienst met de zegenbede uit avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u, zij al de eer. Amen.